Goedemorgen allemaal. Wat fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. Anders doe ik hem wat hoger. Ik wil met jullie beginnen met te lezen uit Johannes 10, vers 1 tot en met 18. Ik nodig jullie uit om jullie Bijbel erbij te pakken en het op te zoeken. En mijn gebed voor vanmorgen is dat wanneer we Gods woord openen en de tekst lezen, dat het tot u mag komen als een liefdevolle en tederende stem die u hart mag raken, die opnieuw een zaadje mag planten in uw binnenste en dat dat zaadje mag uitgroeien en vrucht mag dragen in uw leven. Ik lees uit Johannes 10, vers 1 tot en met 18. Werkelijk, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem vandaan, omdat ze de stem van een vreemdeling niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Daarom vervolgde hij: werkelijk, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Tot zover Gods woord voor u, jou en mij. Ik wil de preek beginnen met een vraag aan jullie. Wat gebeurt er als de herder is verdwenen, de schapen achterlaat en zij achtergebleven maar wat ronddwalen? Deze vraag die stelt zanger Stef Bos ook. Misschien kent u hem wel. Bekende liedjes als Papa, Is dit nou later? Maar ook een liedje dat heet Arme schapen. En Stef Bos is een goede gesprekspartner in zijn liedjes. Met de christelijke achtergrond die hij heeft, de vragen die hij ook stelt, kan hij soms wel behulpzaam zijn. Maar in het liedje zingt hij: de herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg weet, er is niemand die ze hoedt. En deze kudde schapen die staan maar wat rond te dwalen. Ze vullen traag hun magen, kijken doelloos om zich heen en vragen zich af: voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarheen. Ze weten de weg niet meer, dwalen maar wat nutteloos in het rond. Maar het ontbreekt hen aan leiding, aan richting en een doel. Het ontbreekt hen aan een herder. Daarover zingt Stef Bos. En in de Bijbel komt deze vraag ook voor. In Numeri 27 bidt Mozes voor een herder voor het volk. Zodat het volk Israël niet zal zijn als schapen zonder herder. Want Mozes kon zich er wel wat bij voorstellen. Als de herder zou verdwijnen. Nee, dit zou niet goed aflopen. Het volk had een leider nodig. Een herder die de kudde zal leiden naar het beloofde land. Ook als Mozes er niet meer was. En in de tijd van de Heer Jezus kan je wel zeggen dat het eigenlijk aan zo'n herder ontbrak. De herder was er niet meer. Een herder die de kudde, het volk zal leiden, ja, dat was van verleden tijd. Want het volk leefde onder de Romeinse overheersing, was erg verdeeld en had geen leider meer. En de religieuze leiders, die als herders zouden moeten zijn, konden het maar niet eens worden over allerlei verschillende dingen. En zo had je allerlei verschillende groeperingen in Israël. En was het volk en het land verdeeld. Hoe moesten ze nou verder? Maar toch geloofde het volk Israël in de tijd van de Heer Jezus dat God zelf als een herder zou zijn voor Israël. God zal op de een of andere manier het volk weer bijeenbrengen, de kudde verzamelen en hen leiden. En velen hoopten op het herstel van het koningshuis van David, een herder van vroegere, betere tijden. Tijden waarin Israël nog één volk was en niet hoefde te leven onder de verdrukking van de Romeinen. Maar nu, in de tijd van Jezus, waren het als arme schapen zonder herder. Je zou kunnen zeggen dat zij toen destijds maar wat ronddwaalden en zich afvroegen voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarheen. En als een kudde niet wordt beschermd door de herder, is zij vatbaar voor dieven en roofdieren die de kudde uit elkaar drijven en een bedreiging vormen. En nu vandaag, als ik kom en zeg dat wij als een kudde schapen zijn die maar wat doelloos ronddwalen, klinkt dat een beetje teleurstellend. Dat is niet een leuke vergelijking. Worden vergeleken met schapen die maar wat ronddwalen, maar wat gras eten. Klinkt een beetje zwak. Een beetje zielig. Het is niet het eerste waarvan u, jij en ik zeggen, ja, daar herken ik mij in. Maar als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, als we om ons heen kijken, zien we veel mensen om ons heen die een onderliggend gevoel hebben van wat is nou de zin van dit alles? Heeft het nou wel nut? Waarom leef ik nou? Wat doe ik hier? Wat is de betekenis van dit alles? Wat maakt mijn leven nou verschil? Mijn daden, de dingen die ik doe. Of het nou goede dingen zijn of slechte dingen. Wie ben ik nou in dit heelal, in deze wereld? Eén korreltje zand in een woestijn. En het leven kan soms leeg, betekenisloos voelen. En de wekker gaat weer, we worden wakker. Maar uit bed komen, het is zwaar, het is lastig. Want de nieuwe dag komt er weer aan. En deze dag heeft weer zijn eigen uitdagingen. En waarom allemaal? Waarvoor? Misschien stelt u dus ook wel die vraag als die kudde schapen. Voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarheen. Als je jong bent en de toekomst ligt voor je, voelt het soms onzeker en kan het doelloos zijn. geeft het aan. Of als u ouder bent en zegt, ja, ik weet de dingen allemaal wat minder goed en zeker dan eerst. Hoe lang heb ik nog te leven? Hoe lang ben ik nog gezond? Of ziekte en pijn treft u? Of er zijn dingen die gebeurd zijn en die u niet begrijpt. En u vraagt u dan ook af, waarom was dit nodig? Wees er eerlijk over, naar elkaar en naar God. Dat is even voor ons. En als we even teruggaan naar de tekst. Waar Jezus zegt, ik ben de goede herder. Wat moest het onwijs veel teweeg hebben gebracht, te midden van die omstanders. Kunt u zich dat voorstellen, dat Jezus dat zegt, terwijl er een menigte om hem heen staat. En het volk dit hoort en denkt, wat gaan we nou krijgen? Hij is de goede herder. De herder die uit Ezechiël en de profeten is beloofd. De herder die ons volk zou leiden. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon die simpele timmermanszoon. Maar het volk die luisterde naar hem. En wist zich gekend door deze herder. En vanmorgen wil ik het hierover hebben. Want deze herder die zich hier aan Israël, aan het volk laat zien, kenbaar maakt, die mogen wij leren kennen. Als schapen die leren te luisteren naar zijn stem. En in deze preek wil ik aan drie aspecten de ruimte geven. Eén is het kennen van de herder, het luisteren naar zijn stem en het volgen van de herder. Is het kennen. In vers 14 staat, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Er is niets fijners, denk ik, dan je gekend en je geliefd weten door een ander. Of dat nou je moeder is, je vader, je echtgenoot, je vriend, vriendin, je dochter. Je gekend en geliefd weten, dat is het meest essentiële, of een van die meest essentiële dingen van ons mens zijn, van wat wij nodig hebben. En dat het niet eenrichtingsverkeer is. Niet alleen maar zenden, geven, luisteren. Maar dat dat ook ontvangen is. Dat het niet alleen maar jij bent die naar de ander luistert. En die ander kent en liefhebt. Maar dat u, jij en ik ons ook gekend en lief mogen, geliefd mogen voelen. Recent onderzoek laat ook zien dat relaties de belangrijkste levensbehoefte van ons zijn. Goede relaties is een essentieel onderdeel van wie wij zijn als mens. Van wat wij nodig hebben. Je gekend, geliefd en ervaard weten door de ander. Maar ook de ander kennen en liefhebben. Zo heeft God ons geschapen als om onze naasten, om elkaar en bovenal hemzelf te kennen en lief te hebben. Maar ik hoef u niet te vertellen dat we leven in een gebroken wereld. Waarin relaties altijd onvoorwaardelijk zijn. Of niet altijd onvoorwaardelijk zijn. Of van korte duur. En de schaduwkant van goede vriendschap of een goed huwelijk is ook diepe eenzaamheid. Je niet gekend of geliefd voelen. En liefde kan dan heel fragiel zijn, kwetsbaar. Het ligt zo in stukken en in scherven op de grond. En misschien is dit ook wel de realiteit voor u. Voor uw leven. In het afgelopen jaar, de periode of week die achter u ligt. En is daar ook een diepe eenzaamheid die u met uzelf meedraagt. Dan is de boodschap voor morgen voor jou, voor u. Dat de Heer Jezus, de herder, u bij name roept. Je onvoorwaardelijk lief heeft en kent. zoals niemand anders. En niet zomaar, want dit is het verbazingwekkende en ik wil daar dieper op ingaan. Hij, Jezus, kent u zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. In dit vers 14, vertelt Jezus iets heel bijzonders. Iets heel intiems, zo uniek. Eigenlijk kan het niet in woorden worden uitgedrukt. Om uit te leggen wat Jezus hier vertelt. Dat Jezus u kent zoals de Vader de Heer Jezus kent. Om dat uit te leggen wil ik een klein uitstapje maken. En wil ik iets uitleggen over wie God in wezen is. Misschien bent u er wel bekend mee. Want wat ik ga vertellen komt uit het boek van Tim Keller, In alle redelijkheid. Een fijne predikant die recent is overleden. En hij zet het heel erg nauwkeurig uiteen op een manier die mij raakt. En misschien is het wat lastig voor u, maar dan hoop ik dat u de kern begrijpt. Want de afgelopen tijd is er meer aandacht binnen de theologie voor het relationele karakter van de drie ene God. Vader, Zoon en Geest. Deze triniteit, deze drie eenheid, is ten diepste relationeel. En het kan soms lastig zijn om het hierover te hebben. Het is soms onbegrijpelijk, maar toch staat het in de kern van ons christelijk geloof en belijden. God, Vader, Zoon en Geest is ten diepste relationeel. Dit betekent dat de Vader, Zoon en Geest elkaar lief hebben en elkaar kennen. En echte ware liefde is altijd gericht op de ander. En niet zelfzuchtig. Zij is niet egoïstisch of hoogmoedig. Maar ware liefde zet de ander altijd in het middelpunt. Ware liefde stelt niet jezelf centraal, maar de ander van wie je houdt. En zo plaatsen Vader, Zoon en Geest elkaar in het middenpunt van de aandacht. Zij plaatsen elkaar in het centrum. En zij hebben elkaar daarin lief. Je zou kunnen zeggen dat ze als het ware om elkaar heen draaien. Continu de ander in het centrum plaatsen van die cirkel. In de vroege kerk noemden ze dit de dans van God. Een dans waarbij Vader, Zoon en Geest harmonieus om elkaar heen draaien. Elkander liefhebben en kennen en in het middelpunt plaatsen. De drie personen, Vader, Zoon en Geest, die tegelijkertijd onlosmakelijk één zijn, dansen om elkaar heen. Perigereze wordt het genoemd. Altijd gericht op de andere persoon binnen de drie eenheid. En wat betekent dit nou? Onthoud dit. Dit betekent dat God als drie ene God liefde in zichzelf kent en uit. Want liefde vindt alleen plaats wanneer deze gericht is op de ander. Dus God is liefde en kent liefde in zichzelf. En wij als mensen zijn een uiting van deze liefde, geschapen uit liefde, in zijn evenbeeld. Daarom lijken we in die zin op God. En zijn we geroepen om ook elkander lief te hebben. Maar nu, zoals de Vader de Zoon kent en lief heeft, op deze intieme manier die ik net probeerde te beschrijven, zo kent en doorgrond Jezus de Herder ons. Zoals de Triniteit gericht is op elkaar en de Vader de Zoon kent, op deze manier kent de Zoon ons. Op deze manier kent de Herder zijn kudde schapen. Een dieper kennen van u, jou en mij is niet mogelijk. Door niemand niet. Niet door onszelf, niet door onze ouders of echtgenoot. Alleen door God. Besef dit even. En waardoor kan dit? Waardoor kan Jezus u, jou en mij lief hebben? Enkel en alleen. Doordat het de herder is die zijn leven geeft voor de schapen. Hebben we net gelezen. Alleen omdat de herder zijn leven uit liefde geeft. Daarom mogen wij ons geliefd en gekend weten. En omdat God ons eerst heeft lief gehad, kunnen wij ook hem lief hebben. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Er is geen dieper kennen mogelijk. En als alles zo zinloos lijkt, en ons leven hier op aarde even niet lijkt te doen. Nogmaals, als de wekker gaat en het is zo donker en koud en u heeft moeite met opstaan, want elke dag vraagt weer om nieuwe uitdagingen. Ik bid dat u, dat jij, soms even, al is het maar even, zich gekend mag weten door de herder. Laat dit de grond onder je voeten zijn, waarop je staat en je leven bouwt. Waardoor je weer kracht krijgt om uit bed te stappen en lief te hebben. Volgende punt, luisteren. Want nu blijft de vraag over, waardoor kunnen we de stem van de herder dan leren kennen? Dit kan alleen doordat wij de schapen luisteren naar de stem van de herder, die ons bij naam roept. En ik vraag me af, hè, als ik in de tijd van de Heer Jezus had geleefd, had ik dan geluisterd? Of was ik net zoals de fariseeën, de religieuze leiders van die tijd, was ik wantrouwig geweest? Wat als, zou het kunnen dat? Ik weet het niet. Maar waar het om draait is, herken en hoor ik zijn stem nu. De stem van Jezus die de discipelen tot zich riep en zei, volg mij. Deze stem roept u nu ook persoonlijk bij naam. Volg mij. Het is onze opdracht om deze stem te leren kennen. En ernaar te luisteren. Dit op een manier dat als een meisje haar moeder is kwijtgeraakt in een drukke menigte. En ze roept, mama, mama. En haar moeder roept terug, Lotte, Lotte. Dat ze haar stem hoort. Als een bekende stem. En denkt, hé, daar moet ik naartoe. Daar is mijn moeder. Mama, veilig, bij haar geborgen. Op deze manier mogen wij de stem van de herder leren kennen. Intiem, vertrouwelijk. En dit kan niet buiten de Bijbel om. En het vraagt ook om een biddend leven. Maar ik denk dat u zich wel herkent als ik zeg dat er zo vaak ruis op de lijn is. Je rijdt van Nederland naar België. De radio die hapert en het bereik wordt steeds slechter. In het luisteren naar de stem van Jezus gaat het ook vaak zo. We proberen de juiste radiofrequentie te vinden. Ons af te stemmen op zijn stem. Op de juiste zender. Maar de radio stoort, de verbinding is niet in orde en we horen ruis op de lijn. Het is lastig om door het rumoer en de vele stemmen die in onze tijd een beroep op ons doen, om ons daartussen te richten op de stem van Jezus. En dan kunnen we ons weer voelen als die arme schapen, die maar wat verward ronddwalen, niet weten waar we naartoe moeten, naar welke stem we moeten luisteren, welke stem de stem van de herder is en niet van een dief of een rover. Een beeld waaraan ik moest denken is die van een koptelefoon. Zo eentje die je, het is een hele grote, die je over je oren plaatst. En ze hebben nu ook van die noise cancelling koptelefoons. Geluidsloze koptelefoons. Die het geluid eigenlijk in je omgeving filteren. Levensgevaarlijk in het verkeer, maar voor nu al even wel een goed voorbeeld. Ik hoop dat we die op ons hoofd kunnen plaatsen. Zodat we, ja, zo nu en dan, gewoon even ons af kunnen zonderen van al die stemmen om ons heen. Van al die mensen op werk die een beroep op ons doen. Van al die problemen die we tegenkomen. En dat we ons even mogen afzonderen, in stilte. Die noise cancelling koptelefoon op mogen zetten. Zodat we alleen de stem van de herder mogen horen. Maar dit betekent dat we soms de rust en de stilte moeten vinden om door woord en gebed de stem van Jezus te leren verstaan. En ik weet dat dit heel lastig kan zijn in een samenleving die dag in, dag uit doorgaat, niet stilstaat. En als wij mensen zijn waarin onze agenda nooit leeg is. De Amerikaanse voorganger, John Mark Comer, die geeft aan dat haast en drukte en onrust de grootste tegenstand is die een christen weerhoudt om Jezus' stem te verstaan en hem te volgen. Om zo meer te groeien in het karakter van de Heer Jezus. Haast, drukte, onrust. Aan ons is de taak om een keer te onthaasten. Die agenda soms wat leger te staan. Maar ook onze telefoon even rechts laten of links laten te liggen. Bewust de stilte op te zoeken. Zodat we die noise cancelling koptelefoon op kunnen zetten en ons kunnen richten op de stem van de herder. Want langzaam gaan wij zijn stem steeds beter herkennen. Net als die kudde schapen. En als we ons gekend weten en we worden bij onze naam geroepen, persoonlijk, dan mogen wij volgen. Maar als wij vragen als schapen, voor wie, voor wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarheen, dan mogen we vertrouwen dat deze vragen, die cruciale levensvragen, die we allemaal hebben, dat die bij Jezus veilig zijn. We mogen vertrouwen dat Hij richting geeft aan ons leven. Dat Hij ons weet te beschermen van gevaar. En dat de toekomst bij Jezus veilig is. Maar het volgen van Jezus vraagt dus om vertrouwen. Volgen gaat niet zonder vertrouwen. En als ik even in de kritische stoel ga zitten, advocaat van de duivel speel, en even alle kritische vragen toelaat, waarom Hij? Waarom Jezus? Als volgen vraagt om vertrouwen, wat maakt het dat ik Jezus dit vertrouwen kan geven? Want wat is nou de garantie dat Hij de goede herder is en Hij niet een dief is of een vreemde leraar die destijds maar waardoor Israël ronddwaalde? Waarom gaat de tekst, als de tekst spreekt over een dief en een rover, wie zegt dat niet over hem gaat? Waarom zou ik de Heer Jezus nou vertrouwen? En ingaan op zijn stem, volg mij. Ik hoop, hou deze vraag even vast. Dan maak ik een klein uitstapje. Want om jou, u duidelijk te maken waarom we in vertrouwen de herder kunnen volgen, wil ik eerst even met u terug naar de kudde schapen. Stel u even die kudde schapen voor. Wat is nou het meest kwetsbare aan een kudde schapen dat loopt te grazen? Als je straks op de fiets kijkt naar de weilanden, ziet de kudde schapen. Zeker rondom, wat is het, april, mei. Het meest kwetsbare van deze kudde schapen is het lammetje. Deze lammetjes die zijn sterk afhankelijk van hun moeder. Deze zijn de meest kwetsbare wezens van de kudde schapen. En die lopen het meest gevaar voor plotseling een dreiging van een wolf. Tegenwoordig ook in Nederland, in Drenthe. Maar nu is het juist de herder die zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Dus als er gevaar dreigt, dan geeft de herder zijn leven voor de schapen. Maar op wat voor manier geeft hij zijn leven voor de schapen? Denk eraan. Ja, hij stierf van het kruis, op die manier. Maar de herder, die geeft zijn leven voor de schapen doordat hij werd als een lam. Ook een heel bekend beeld in de Bijbel. De herder wordt als een lam. Een lam dat wordt geslacht voor de vergeving van onze zonden. De Heer Jezus zelf, de herder, werd het meest kwetsbare in de kudde. Hij werd het meest kwetsbare te midden van ons. Hij werd als een lam. Johannes schrijft ook een andere brief. En dan heb ik het over het boek Openbaring. In hoofdstuk 7 staat daar, en u kunt het thuis nog even nalezen. In hoofdstuk 7 staat daar een grote menigte van gelovigen om de troon van God. En op die troon staat er een lam. En deze menigte die om die troon heen staat, die aanbidden het lam die op de troon zit. Zij loven en eren het lam. En ze zingen, de zaligheid is van God die op de troon zit en van het lam. En dan staat er in hoofdstuk 7, vers 17, over het lam en de menigte. Staat daar, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Dus even op een rijtje zetten. De herder die geeft zijn leven voor de schapen, doordat hij wordt als een lam. En hier staat die menigte rondom die troon. En op te midden van die troon zit een lam. Het lam dat geslacht is als vergeving voor de zonde. En dan zegt daar de tekst dat het lam de menigte zal leiden naar de levende waterbronnen. Waar doet het ons aan denken? Psalm 23. De Heer is mijn herder. De herder, het lam dat een herder wordt en ons leidt naar de levende waterbronnen. De herder geeft zijn leven voor de schapen en wordt als een lam. Het lam die ons verzoent met God en wordt als een herder die ons leidt naar groene weiden en levende waterbronnen. Hoe rijk, hoe diep, hoe wijs is deze tekst en is dit evangelie. Ik begon mijn preek met Stef Bos, die zong over arme schapen. Ik zou hem graag een keer willen vragen naar welke stem hij dan luistert als de herder is verdwenen. Maar misschien herkent u zich er wel in. En heeft u een hoop vragen, maar weet je niet zo goed waar je naartoe moet en naar welke stem je dus moet luisteren. Een beetje ronddwalend voelt het leven soms doelloos. En je echt toevertrouwen aan de stem van de Heer Jezus, hem navolgen, dat is een stap te ver. Want waarom zou je specifiek deze herder vertrouwen en volgen? Terug naar mijn vraag van eerder. Waarom specifiek Jezus? Als er zoveel anderen zijn die een beroep op mij doen. Waarom hij? Maar dan wil ik tegen u en jou zeggen. Een herder die zijn leven geeft voor ons, doordat hij werd als het meest kwetsbare te midden van ons, als een lam die sterft. Deze herder, die durf en wil ik en kan ik vertrouwen. En als deze herder mij, u, jou bij name roept, dan hoop ik dat ook u, dat ook jij wilt volgen. Amen.